Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD in de Renew Europe-fractie. Inmiddels hebben we ook contact met Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, even over Oekraïne. Net als Bart Groothuis, jij bent daar net geweest. En je bent onder meer in die IT-sector gedoken. En in de hybride oorlog met Rusland. Oekraïners hebben hun IT-sector goed op orde. Hoe merk jij dat?
Ja, dat merk je. En dan gaan we het zo hebben over cyberwarfare. Maar dat merk je bijvoorbeeld doordat die IT-sector als enige groeit in Oekraïne in oorlogstijd. Dus de economie, dan heb je het over de landbouw of staalindustrie. Daar gaat het natuurlijk minder mee. Maar IT groeit, dat is natuurlijk minder fysiek. Maar het groeit niet in de minste plaats door wat ze zelf een super-app noemen. Ze hebben namelijk een platform dat heet DIA. En DIA, dat is eigenlijk wat wij kennen als DigiD, maar dan gaat het nog wel een paar stapjes verder. In Oekraïne denken ze al heel erg op papier en digitaal. Dat is eigenlijk gelijkgesteld, waarin ze verder gaan dan bijvoorbeeld ook Estland zelfs in Europa. En ze denken ook na over het geld verdienen in de IT-sector door deze app naar ons te exporteren.
Estonia also decided to buy the code of DIA and to deploy the same application in Estonia. And we talked to European Commission, and European Commission also recognized that DIA, one of the, let's say, most advanced application in this sphere in Europe, at least in Europe.
Ja, dit is George Dubinsky. Hij is de onderminister van Digitale Transformatie, een ministerie waar Oekraïne twee man op heeft zitten. En naast de gesprekken met Europa, met de Europese Commissie, zegt Dubinsky dat ook de Amerikanen al voor Oekraïne de markt op zijn gegaan in allerlei landen in Latijns-Amerika en in Azië kijken of ze die app en dat portaal kunnen verkopen. Want daar zit volgens alles en iedereen muziek in.
Ja, maar er zit ook een oorlogscomponent in. Het is een DigiD waarmee je Russen kunt opsporen. Hoe werkt dat?
Ja, dat werkt bij jou niet zo, denk ik, Bernard, als jij je DigiD opent.
Nou, ik hoop voor niet, nee.
Waar zit een Russisch munitiedepot? Maar dat kan dus met DIA wel. Oekraïners kunnen dus coördinaten doorgeven van Russen in bezet gebied, of munitiedepots, of tanks, of noem maar op. Bijna 500.000 keer is dat volgens de onderminister ook al gedaan. En dat zijn dan tips, dat kunnen anonieme tips zijn. Maar dat kan ook gelabeld zijn, want het zit immers in zo'n portaal. En dan gaan ze in Kiev al die tips na. En er zijn ook aanvallen gebeurd in Mariupol, in Melitopol, op basis van dit soort gegevens. Nou, dat platform DIA is dusdanig modern. En dan kom je ook een beetje uit bij het werk van meneer Groothuis. Dat Oekraïne zichzelf nu ook als toegevoegde waarde ziet voor de EU. Het gaat natuurlijk veel over het kandidaatlidmaatschap. Wat Oekraïne vooral niet goed doet. Hè, en dat er gevaar is voor de hele EU als je zo'n corrupt land binnen zou halen. Maar dan zeggen ze, jongens, draai het eens om. Wij kunnen een testbed zijn voor Europa. Wij zijn op digitaal vlak zijn we veel verder dan jullie. En dat willen we ook. En we hebben iets te bieden. En jullie hebben ook zoveel westerse partners nu die ons met die cyberwarfare afgelopen jaar hebben geholpen. Er is gewoon integratie. En we willen wat toevoegen.
Meneer Groothuis, u hebt ook dat soort gesprekken gehad in Oekraïne. Kunnen wij lessen trekken uit wat de Oekraïners doen op dit gebied?
Gigantisch. We hebben een officiële missie gehad om te kijken, ook op verzoek van de Oekraïners, van wat gebeurt daar niet alleen op militair gebied, maar vooral daaronder. De onzichtbare dreiging weer. De hybride oorlogsvoering. En we hebben een heel rondje gemaakt in Kiev. En wat we hebben geleerd is, dat land draait door. En dat is eigenlijk een klein wonder. En dat heeft ermee te maken dat veel grote Amerikaanse bedrijven daarbij helpen. Overigens gesteund ook door de Nederlands minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat ook gigantisch veel innovaties zijn toegepast die we hier ook moeten toepassen. Op cybersecurity, mijn vakgebied bijvoorbeeld, ze kunnen daar centraal alle vitale infrastructuur monitoren, maar ook incidenten oplossen. Ze hebben daar vergaande wetgeving voor. En wat ze nu zeggen, ik vroeg aan parlementsleden, waar werkt u nu aan? En toen zeiden ze, we werken nu aan de NIS 2. Dat is Europa's nieuwe cybersecurity wetgeving. En daar heb ik toevallig de afgelopen 2 jaar aan gewerkt. En ze zeggen, dat gaan wij implementeren. En hier in Europa zeggen we, nou, laten we nog 21 maanden nemen. We nemen de tijd, want het is heel ingewikkeld. In Oekraïne zeggen ze, we willen het binnen 3 maanden geïmplementeerd hebben.
Ja, maar je hebt ook landen als Hongarije die ook hier wij weer zeggen, ja, dat doen wij niet aan mee.
Nee, en met Hongaren is nog iets anders aan de hand. Want ik was daar en ik vroeg van de hoofd cybersecurity en hoofd desinformatie daar van de Ik vroeg, waar hebben jullie behoefte aan? En hij zegt, nou, het is nogal een groot land. We hebben eigenlijk 4 cybersecurity centra nodig door het hele land om sneller ter plekke te kunnen zijn. Ik zeg, maar wie heb je dat gemeld? Ja, de Europese Commissie, die was hier. Ik zeg, wie dan? Ja, we hebben een brief gegeven aan die commissaris. Hoe heet die? Varhelyi. En Varhelyi, zoals u weet, meneer Hammelburg, is een stroomman van Viktor Orbán. Dat is een Hongaarse eurocommissaris. En die gooit dus zand in de machine, zo lijkt het. Dus ik heb dit aanhangig gemaakt bij buitenlandcommissaris Borrell, maar ook bij Vestager en bij Breton.
Maar die kunnen nog niet zoveel doen. Want het
om een onderzoek in te lasten.
Maar het is een commissaris, een van de collega's.
Daar wordt een onderzoek ingelast naar een van de collega's op dit moment, om te kijken wat er gebeurd is met
dus
die brief.
Dus de commissie heeft onderzoekt een van zijn eigen collega's.
En zo is het. En die Hongaar, dat is een risico in zichzelf.
Oké. Okay. Geert-Jan, nog even tot slot. Ik begrijp dat iedereen in Oekraïne met mail in de mond praat over de rol van Elon Musk. Wat is daarmee aan de hand?
Ja, dat is toch wat anders dan dat nieuws dat meneer Groothuis even bij ons in het programma brengt. Het tweede nieuwtje al. Meneer Groothuis is goed bezig wat dat betreft. Ik was bij Elon Musk benieuwd naar hoe Oekraïners nou naar hem kijken. Want er wordt gesproken over een dubbelrol die deze investeerder vervult. Omdat hij inmiddels 42.000 van zijn Starlinks in de Oekraïne heeft zitten. Daardoor blijft Oekraïne bereikbaar. Maar ik heb het aan de onderminister gevraagd. Ik heb het ook aan de veiligheidsadviseur van Zelensky gevraagd. En niemand wil aangeven of hij nou een vriend of een vijand van de Oekraïne is. Ik heb zelfs gevraagd aan de veiligheidsadviseur van Zelensky, hebben we te maken met een echte Elon Musk of heeft hij dubbelgangers zoals Poetin? Nou, toen zei de veiligheidsadviseur, we denken dat het er één is, maar in de ochtend kan Elon Musk anders zijn dan in de middag. Het blijft een echte zakenman en we willen niet te veel praten over eventuele negatieve consequenties. En het blijft dus een lastige verstandshouding. Maar goed, ik las ook Bernard tot slot die Starlinks, die 42.000, Oekraïne zegt, die worden allemaal door andere landen inmiddels betaald. Ja. Dus Elon Musk en de Oekraïne hebben gewoon een hele duidelijke zakelijke overeenkomst die via andere landen loopt. Ja. Fascinerend.
Zeer fascinerend. Dankjewel, Geert-Jan Haan.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.